Gemeente, de schriftlezing vindt u in het boek Judas, de algemene zendbrief van de apostel Judas. En daarvan de versen 1 tot en met 6. En vervolgens lezen we in Efeze 6 de versen 10 tot en met 20. Het kleine Bijbelboek Judas. U vindt dat voor het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes. En we lezen uit Judas de versen 1 tot en met 6. En we staan vanavond stil bij de gevallen engelen. En er staat ook iets over in deze algemene zendbrief van de apostel Judas. We lezen Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. In het eerste vers. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus. En broeder van Jacobus aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn. En door Jezus Christus bewaard. Barmhartigheid en vrede. En liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven. Van de gemene zaligheid zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven. En u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid en de enige heerser God en onze Heere Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heer het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen die niet geloofden, verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Tot zover onze eerste schriftlezing. Vervolgens lezen we Efeze 6 vanaf vers 10 tot en met 20. Efeze 6 vanaf het tiende vers. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere. En in de sterkte zijner macht doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers ter wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebben het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking biddende te allen tijd in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover onze tweede schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Efeze 6 en daarvan de versen 11 en 12. Efeze 6, de versen 11 en 12 doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Gemeente, naar aanleiding van deze tekstwoorden en ook het gedeelte uit Judas, willen we in deze dienst met de hulp des Heeren stilstaan bij de gevallen engelen. We hebben voorafgaande aan mijn vakantieperiode 3 maal stilgestaan bij de getrouwe engelen. En ik heb daar best wat vragen over gekregen die ook in die preken verwerkt werden. En er waren ook verschillende mensen die vroegen: dominee, gaat u nog wat zeggen over de gevallen engelen, de duivelen? Nou, ik wil daar 1 keer aandacht aan besteden. Natuurlijk in diverse preken komt de macht van de Satan aan de orde vanmorgen nog. Maar vanavond dus in deze dienst iets over die gevallen engelen. En niet alleen over de gevallen engelen, maar we willen ook wijzen op hun vele verleidingen. Dat is het tweede. En het derde, de strijd en bescherming daartegen. De gevallen engelen is het eerste punt. Het tweede punt, hun vele verleidingen. En het derde punt, de strijd en bescherming daartegen. Gemeente, in de korte prekenserie van 3 preken over de getrouwe engelen hebben we veel geleerd over het werk waartoe zij zich geroepen weten. Ten dienste van God, ten dienste van Christus en ook ten dienste van de gelovigen. Helaas zijn er naast die getrouwe engelen ook gevallen engelen of boze engelen. Engelen die zich uit alle macht tegen de levende God verzetten. En als we in deze dienst daar wat over gaan zeggen en gaan horen, ja, dan wil ik eerst een belangrijke opmerking maken. En dat is deze: de duivel mag nooit een zelfstandig thema in de prediking zijn. En daarom hebben we het vanavond in deze dienst niet alleen over de gevallen engelen, maar juist over hun vele verleidingen ook. En hoe daartegen te strijden en ons daartegen te beschermen. Als het vanavond alleen maar over de boze zou gaan, over de duivel, dan zou dat te veel eer voor hem zijn. We preken niet het werk van de Satan, maar Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar zijn werk wordt wel voortdurend geschaduwd door de duivel. En daarom dienen we waakzaam en op onze hoede te zijn. En alleen met het oog daarop mogen we ons verdiepen in het bestaan en in de activiteiten van de boze en zijn engelen. Het is ook Calvijn die daar in zijn institutie op wijst. Calvijn heeft heel wat geschreven over de getrouwe engelen. En dan maakt hij op zekere momenten een overstap van de goede naar de boze engelen. En dan is zijn eerste opmerking dat wat de schrift over de duivelen leert bijna steeds hierop gericht is, dat wij ons hoeden voor hun listen en lagen. We mogen ons alleen op de duivelen bezinnen in het kader van hun bestrijding. En laten we dat goed vasthouden. Als we in deze dienst over de gevallen engelen horen. Eerst iets over die gevallen engelen op zich. Ze staan onder bekwame leiding van hun aanvoerder, de duivel, het hoofd van de gevallen engelen. En hun aantal is groot. De boze weet zich gesteund door vele aanhangers. Het rijk van de duisternis bestaat niet uit één individu, maar uit talloze duivelen. We kunnen dat bijvoorbeeld afleiden uit de woorden van de bezetenen in Gadara. Mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En in Matteüs 25, vers 41 spreekt de Heere Jezus over het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is. We kunnen ook denken aan wat Paulus schrijft in Efeze 6 over de strijd tegen de geestelijke boosheden, meervoud, in de lucht. Ik kom daar straks nog op terug. Bovendien horen we in Openbaring 12 dat de duivel vele engelen aan zijn kant heeft staan. Het bestaan van de duivel is dus een realiteit. Door de geschiedenis heen, u weet dat misschien wel, is er heel verschillend over zijn bestaan gedacht. In de middeleeuwen werd zijn aanwezigheid bijna altijd tastbaar ervaren. Op vele afbeeldingen treffen we de duivel aan, vaak als een zwart monster met hoorns en vleugels. Later is het geloof in het bestaan van de boze afgenomen, vooral in de tijd van de verlichting, waarin de reden, het verstand, centraal kwam te staan. Je kunt de duivel toch niet zien, dus dan zal die er ook wel niet zijn. Dat is allemaal bijgeloof. Gemeente, in onze tijd wordt er weer sterker gerekend met de werkelijkheid van het demonische. Er bestaat zelfs een Satanskerk. In ieder geval is het bestaan van de Satan bijbels en een geduchte realiteit, de aartsvijand van God en zijn kerk. In heel de schrift draait het in wezen om de strijd tussen het licht en de duisternis. Tussen het zaad van de vrouw Christus en het zaad van de slang de boze. Al op de eerste bladzijde van de Bijbel wordt dit hoofdthema aangegeven in de moederbelofte. Zou het trouwens niet een van Satans listen zijn als niet in zijn bestaan wordt geloofd? Een vijand kan des te verraderlijker optreden als er niet met hem gerekend wordt. Gemeente, Satan leeft en werkt. Maar Gode zij dank binnen de perken die Christus bepaalt. Satans laatste uur heeft geslagen, want Christus komt. En als we denken aan Golgotha, daar heeft het geklonken, het is volbracht. Waar komen de boze en zijn engelen vandaan? Gemeente, in de schrift wordt er niet veel over gezegd. Alleen in 2 Petrus 2 vers 4 en in Judas 6 wordt er een klein tipje van de sluier opgelicht. In 2 Petrus 2 vers 4 staat, want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende overgegeven aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. In het zesde vers van Judas hebben we samen gelezen. De beide apostelen waarschuwen hun lezers voor ongehoorzaamheid jegens God. Dat blijft niet ongestraft. Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt dat duidelijk gemaakt. De zondvloed, Sodom en Gomorra. En in dit verband worden ook de gevallen engelen genoemd. Zij hebben gezondigd, volgens Petrus. En Judas schrijft dat ze hun beginsel niet hebben bewaard. Ze zijn goed door God geschapen. Alle engelen. Maar zij hebben dat beginsel niet bewaard. Dat wil zeggen, ze hebben zich losgemaakt uit hun oorspronkelijke positie. En daarom hebben ze ook hun woonsteden verlaten. Nou, het kan niet anders, of Judas bedoelt de hemel. Voor de zondeval op aarde heeft er een zondeval in de hemel plaatsgevonden. De zonde is dus begonnen in de wereld van de engelen, die door God goed geschapen zijn. Gemeente, het was hoogmoed die zich van de Satan en zijn engelen meester gemaakt heeft, zoals dat ook gebeurde bij Adam en Eva op aarde. De engelen waren niet tevreden met de hoge positie die ze van God hadden ontvangen. Ze hebben zich ontworsteld aan het gezag van hun schepper door brutaal in opstand te komen. Hun beginsel niet te bewaren. En nu zijn ze volgens de apostelen bestemd voor het oordeel. Het zijn maar enkele korte aanduidingen in de Bijbel. We zouden misschien meer van deze eerste zondeval in de hemel willen weten. Maar blijkbaar achten heren dat niet nodig. Er zijn veel vragen te stellen. En ik zie verschillende jongeren zitten die ook op de catechisatie, als dit aan de orde komt, allerlei vragen stellen. Hebben die engelen dan een vrije wil gehad? Ja, net zoals de mens. Ze konden zondigen, maar ook niet. Ze konden ook hun beginsel bewaren. En misschien is er wel iemand die denkt, ja, maar had God die ongehoorzaamheid onder de engelen niet kunnen voorkomen? Maar voor deze vragen moeten we eerbiedig halt houden. God is God. En hij hoeft zich tegenover ons kleine mensjes niet te verantwoorden. In ieder geval wordt uit de brieven van Petrus en Judas duidelijk dat de duivel geen zelfstandige macht is die volkomen los van God ontstaan is, waar God geen greep op had en heeft. Misschien weet u wel dat in de vroege kerk de gedachte leefde dat er twee verschillende goden waren. Een goede God en een kwade God. Dat was de Satan. Zo is het niet. Satan is geen antigod. Die ongeveer op hetzelfde niveau als de Heere staat. De boze is uiteindelijk schepsel. Dat betekent dat God ten diepste alle macht in handen heeft. Het ontstaan van de boze is hoe dan ook niet buiten hem omgegaan. Hoe moeilijk dat het voor ons ook te begrijpen is. Het geloof belijdt al zingend en zo zijn we begonnen. God heerst als opperheer. En jongens en meisjes, je moet maar goed onthouden van deze preek. De duivel is machtig, maar God is almachtig. In de Bijbel wordt de boze onder verschillende namen aangeduid. En de meest voorkomende namen zijn duivel en Satan. Vanuit de grondtaal betekent duivel letterlijk die alles door elkaar gooit. Dat is typisch zijn werk. Verwarren. Hoort bij God orde, bij de duivel wanorde, chaos. En hij ziet niets liever dan dat de zaak van het koninkrijk van God in het honderd loopt. En daarom wordt hij ook Satan genoemd. De letterlijke betekenis van Satan is tegenstander, ophitser, verleider. Hij is door en door anti-God en anti als het gaat om alles wat met God te maken heeft. Een tekenende naam is ook de boze. Hij is als het ware de belichaming van alle boosheid. Die naam die geeft zijn wezen aan. Zoals de Heere één en al goedheid is, zo is zijn tegenstander één en al boosheid. Denk ook aan de namen die de Heere Jezus de duivel geeft in Johannes 8 vers 44. De vader der leugen. De mensenmoordenaar van de beginnen. Vader der leugen. Dat wil zeggen, de duivel is volstrekt onbetrouwbaar. Dat moeten we goed onthouden. Want de Satan die kan ons van alles influisteren. Maar hij is volstrekt onbetrouwbaar. Daar is hij in het paradijs al mee begonnen. Hij liegt en bedriegt. En met welke bedoeling? Om mensen, u, jou en mij mee te sleuren richting de eeuwige ondergang en het verderf. De Heere is erop uit dat we het eeuwige leven ontvangen. Maar de Satan zoekt onze dood. En noem hem maar gerust een seriemoordenaar. Die van geen ophouden weet. Net zoals de terreurbeweging Boko Haram in Nigeria. Momenteel is het wat rustig, maar in de afgelopen jaren hoorde je daar voortdurend over. Christenen werden om het leven gebracht. En Boko Haram wist van geen ophouden. Wel nu, ten diepste zit de Satan daar ook achter. Het geldt van de Satan ten volle. Hij weet van geen ophouden. En gaat net zo lang door. Totdat het onmogelijk is. Andere namen die de Satan typeren zijn de overste der wereld. De God van deze eeuw die mensen verblindt. En die namen die geven aan dat de Satan bijzonder veel macht bezit. Tijdens de verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn is hij bereid om alle koninkrijken van de wereld aan Christus te geven. Op voorwaarde, kinderen, jullie weten dat wel, van één knieval. Blijkbaar kan de boze over de wereld die Gods eigendom is beschikken. Kortom, laten we de macht van de gevallen engelen niet onderschatten. En ik hoop dat niemand in de kerk of die meeluistert thuis zegt, nou, dat is allemaal onzin die duivel. Het is echt een realiteit. En juist als we de Heere mogen vrezen, dan voelen we de macht, de verleidingen van de Satan des te meer. Gemeente, er zou nog veel meer over te zeggen zijn, over de gevallen engelen. Maar ik wil toe naar hun vele verleidingen. Dat is het tweede. We hebben samen gelezen dat bekende gedeelte uit Efeze 6... waar ook op de vrouwenvereniging bij je stilgestaan in het afgelopen seizoen. En waar zo heel duidelijk blijkt dat er zware bewapening nodig is. Paulus die zegt, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Gods kind en ook Gods strijdende kerk in haar geheel staat niet tegenover een mens, maar tegenover de duivel. In het Grieks diabolis. Dat wil zeggen lasteraar, iemand die uit vijandschap valse beschuldigingen spreekt, aanklager, uiteenwerper. Daar heb je het weer. Gemeente, we staan dus in de tweede plaats stil bij de vele verleidingen van die gevallen engelen. De apostel Paulus heeft het in vers 11 van Efeze 6 van onze tekst over zijn listige omleidingen. Hij zoekt juist de zwakke plekken om Gods kinderen te treffen. En daar heeft hij zijn eigen methoden voor. Voor omleiding, dat is wel mooi om te zeggen, staat eigenlijk in het Grieks methode. Listige methodes. De duivel is er altijd op uit om mensen te bedriegen door list en bedrog, hun ogen te verblinden en op een dwaalspoor te brengen. En daarbij gaat hij op een bijzonder intelligente wijze te werk. De duivel hanteert een welgekozen strategie, een duidelijke methode en is daarbij levensgevaarlijk. Vooral als hij zich voordoet als een engel des lichts. In vers 12 wordt de ernst van de verleidingen duidelijk gemaakt. Paulus schrijft daar aan de gemeente van Efeze, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis, deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Apostel Paulus schrijft aan de christenen, de gemeente van Efeze, om hen te waarschuwen, te wijzen op het grote gevaar. En dat is nog nodig. En gemeente kan het niet genoeg benadrukken. Laten we die tegenstander, Gods tegenstander, en als we de Heere mogen kennen, dan is het ook onze tegenstander. Anders is het nog een meestander, een meester die we volgen. Laten we die tegenstander niet onderschatten. Want we staan in de geestelijke strijd niet tegenover een zwak mens van vlees en bloed, maar tegenover een leger van boze en kwade demonen. En de apostel gebruikt hiervoor strijd, een woord dat letterlijk worsteling betekent. Dat doet denken aan een gevecht van man tot man. Die geestelijke strijd in het leven van degenen die de Heere mogen vrezen, is dus niet iets waar iedereen mee te maken heeft, iets gemeenschappelijks, maar ook heel persoonlijk. Elke ware christen heeft die strijd te voeren. De een heeft er veel meer last van dan de ander. In vers 12 worden de hulptroepen van de Satan genoemd. Oftewel de verschillende verschijningsvormen van de boze. Die duivelse machten, die duidt Paulus aan als overheden, machten. Geweldhebbers van deze wereld. Geestelijke boosheden in de lucht. Waar moeten we aan denken? Overheden en machten zijn benamingen die binnen het Romeinse Rijk in die dagen ook voor menselijke gezagsdragers werden gebruikt. Ze herinneren hier aan het feit dat de demonen oorspronkelijk als Gods gedienstige geesten met macht, gezag en bevoegdheid bekleed waren. Sinds ze uit de hemel gestoten zijn, oefenen ze hun macht echter niet langer ten goede, maar ten kwade uit. Ze zijn geworden tot geweldhebbers van deze wereld. Of zoals er letterlijk staat, tot wereldbeheersers. De apostel wil aangeven hoe de boze machten momenteel ongezien, maar heel reëel heerschappij over de wereld uitoefenen. Gemeente, die duivelse demonen beïnvloeden wereldleiders, theologen, geestelijke stromingen, politieke processen, allerlei stelsels, filosofieën, kunst, cultuur. Niet voor niets karakteriseert de apostel deze kwade machten als de beheersers van de duisternis van deze eeuw en als de geestelijke boosheden in de lucht, in de hemelse gewesten. Hun hoofdkwartier is in de hemelse gewesten. En van daaruit houden ze mensen en machten onder hun invloed en keren ze zich met list en bedrog tegen Gods kerk en tegen elk waarachtig kind van God afzonderlijk. En hij trekt rond over de aarde. Denk maar aan Job 1. Nee, de duivel is niet alomtegenwoordig, dat is te veel eer. Maar omdat de gevallen engelen zo talrijk zijn, lijkt het wel alsof ze overal zijn. Calvijn die zegt in zijn commentaar dat het niet zonder betekenis is dat Paulus hen geestelijke boosheden noemt. Hij schrijft: het is een oproep aan ons om nauwkeurig uit te kijken, zodat wij niet worden verrast. En daarom hoe dwaas om Satan en zijn demonen te onderschatten, weg te redeneren, zoals vandaag de dag wel in een moderne theologie gebeurt, alsof het slechts om een middeleeuwse voorstelling gaat. Nee, gemeente, er woedt dagelijks een strijd op leven en dood. De Satan heeft de eeuwige ondergang van ons allemaal op het oog. En op allerlei manieren probeert hij dat te bewerken, probeert hij ons te beïnvloeden. En laat niemand gemakkelijk denken over het bestaan en de werking van de demonen. Ik heb het wel eens op catechisatie gezegd tegen de jongeren: lach er niet om en vooral speel er niet mee. Want onze tijd is vol van hun werking. Denk aan occultisme, spiritisme, het oproepen van geesten en oosterse religies. En wat te denken hoe de duivel zijn invloed laat gelden door de moderne muziek, door de popmuziek. De duivel die probeert de drempel naar het gebied van zijn rijk zo laag mogelijk te maken. En ongefilterd internet maakt het gemakkelijk om vanuit je kamer allerlei contacten te leggen met occulte groepen en praktijken. En daarvoor hoef je niet eens online te zijn. Ook computerspelletjes spelen hierop in. Jong en oud, blijf van het domein van de slang vandaan. En zit je erin, zoek hulp. Je kunt er alleen niet uitkomen. O, zeker de Heere, die kan je helpen, die kan je bevrijden. Heel de wereldgeschiedenis staat in het teken van de strijd tussen het rijk van de duisternis en het rijk van het licht, zo zeiden we. Waarbij intussen de overwinning vast en zeker is. Vast en zeker is weggelegd voor de verhoogde Christus. De duivel is dus een gevaarlijke tegenpartij. Althans, als we Christus liefhebben, volgen, dienen. Als we ons getrokken weten uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Want wie de Heere niet oprecht dient, die zal van de aanvallen en de aanvechtingen van de Satan geen of weinig last hebben. Maar voor het levende geloof is hij een doodsvijand. Denk aan zondag 52 van de catechismus. De duivel en zijn engelen loeren naar al, met al hun vermogens als moordenaars op de kerk en ieder lidmaat. O, daar is om bang van te worden. Zeker als we door de Heilige Geest aan de weet zijn gekomen hoe zwak we in onszelf zijn. Een gemeente in deze eindtijd, want daar leven we toch in. Dan zette Satan alles op alles om nog zoveel mogelijk schade toe te brengen aan Gods werk en kerk. De nadering van de jongste dag, waarop alles voor wat de Satan betreft voorbij zal zijn, dan kan die zijn kracht niet meer laten gelden. Maar de nadering van de jongste dag verlamt de Satan niet, integendeel. Ik denk dat hij er des te meer door wordt aangespoord om te verwoesten en te verleiden. Want hij weet nog even, ik heb nog even tijd. Gemeente, wie is tegen hem bestand? De Heer Jezus die heeft niet voor niets in het Onze Vader geleerd, verlos ons van de boze. Trouwens treffend dat in het Onze Vader, behalve de goede engelen, uw wil geschiede gelijk in de hemel, ook de boze engelen voorkomen. Verlos ons van de boze. De Satan is biddend te weerstaan en bidden is belijden dat ik zelf zwak ben. Maar ook dat God sterk is, sterker dan alle boze engelen samen. Gemeente, wat heeft de Satan het druk? Vooral vandaag, op zondag. Dan heeft hij het vooral druk. En wij zeggen wel eens, de Satan is nog eerder binnen dan de koster van de kerk. Denk maar aan de gelijkenis van het zaad. En als zij het gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg dat in hun harten gezaaid was. En als zij het woord, als zij het gehoord hebben. Maar gemeente, het kan ook onder het woord. Want misschien zit hij wel op je schouder. Fluistert hij allerlei dingen in, dat is niet voor jou hoor. Wat daar gezegd wordt, geloof dat toch niet. Geloof toch niet dat we met ons sterven God zullen ontmoeten. Dat kan toch niet, dood is dood. Geloof je nu echt dat er een eeuwig leven is? En geloof je echt dat je behouden, dat je gered kunt worden? De Satan die komt terstond, neemt het woord weg dat in hun harten gezaaid was. De duivel is erop uit dat je straks buiten of thuis niet meer over de preek spreekt. Ja, misschien wel over de kerkdienst, dominee dit en dominee dat. En gemeentelid A en gemeentelid B, heb je het gezien? Hij zat te slapen de hele dienst. Maar over het woord wordt niks meer gezegd. Gemeente, de duivel is heel dichtbij, juist als Gods woord verkondigd wordt. We hebben in die preken over die getrouwe engelen gezegd dat er engelen zijn in de eredienst. Als toezichthouders, rapporteurs. Maar de gevallen engelen zijn er ook. De duivel stelt alles in het werk om ons af te leiden. Dat we toch maar aan andere dingen denken. Oh, het is nodig dat we zijn werking, dat we zijn aanvallen onderkennen. Hoe kan dat? Hoe kunnen we nu de strijd aangaan? Hoe kunnen we ons beschermen tegen zijn verleidingen en aanvallen? Wel, gemeente, we moeten goed bedenken dat de boze het woord van God verdacht maakt. Hij zet er vraagtekens bij. Of hij verdraait en ontkracht het. Kijk, dat is typisch het werk van de duivel. We zien het al in Genesis 3. Met zijn gladde tong weet hij bij Eva twijfel te zaaien aan wat God gezegd heeft. En tijdens de verzoeking van de Heere Jezus hanteert hij dezelfde methode. De duivel rukt teksten uit een verband. Of hij laat bewust gedeelten weg. Dat is vandaag nog zijn werkwijze. Er wordt aan het gezag van de Bijbel meer en meer getornd. Denk maar aan de recente discussie over schepping en evolutie. Je merkt dat er steeds meer theologen zijn die zeggen, ja, God die heeft de evolutie gebruikt. En hoe kan God nu in 6 dagen alles geschapen hebben? Dat moeten 6 periodes geweest zijn. En zo worden dingen anders uitgelegd, terwijl het zwart op wit staat. Dat de Heere in 6 dagen alles geschapen heeft. We hebben het vanmorgen nog in de wet gehoord. Op de 7e dag rustte hij. En we lezen toch in het begin van de Bijbel dat God alles uit het niets tevoorschijn geroepen heeft. Gemeente, de Bijbel vindt men meer een neerslag van menselijke ervaringen dan het spreken van de levende God. De Bijbel heeft steeds minder gezag voor mens. Dus het gaat om ethische kwesties. Men zegt, ja, we leven nu in een heel andere tijd. Wat wij vinden weegt zwaarder dan wat God zegt. En we zien het gebeuren dat het woord van de Heere in twijfel wordt getrokken. De boze kan deze methode ook toepassen bij aanvechtingen. Door de beloften van het evangelie verdacht te maken. Gods uitroeptekens worden vervangen door vraagtekens. Gemeente, een andere tactiek van de duivel is ons raken op de zwakke plekken. De zonde stimuleren. Iemand als David werd geraakt op het punt van zijn hartstocht. De zwarte bladzijde met Bathsheba. Terwijl Ananias en Safira gevoelig waren voor geld en voor de eer van mens. Van Ananias wordt ook met zoveel woorden gezegd dat de Satan zijn hart heeft vervuld. En wie van ons heeft er geen zwakke kanten waar de duivel vrij gemakkelijk een opening vindt? De een is gevoelig voor mensenvrees, terwijl een ander snel driftig wordt. De boze die weet er geraffineerd op in te spelen. Luther heeft gezegd dat de Satan altijd de weg van de minste weerstand gaat. Waar de omheining het laagst is, klimt hij er overheen. En wanneer de wagen wankelt, dan stoot hij hem helemaal om, aldus Luther. In dit verband bedenken we dat de boze ook zeer geduldig zijn tijd kan afwachten. Wanneer slaat hij toe? Als we vermoeid en aan het eind van onze krachten zijn. Als het allemaal niet zo lekker loopt. De verzoeking van de Heere Jezus begon toen hij honger had. Petrus werd onder vuur genomen in het huis van de hoge priester op een kwetsbaar moment. En let maar op je eigen leven. Tijdens vermoeidheid, moeilijke periodes, zijn we extra gevoelig voor de pijlen van de boze. En nog een andere tactiek van de duivel zijn de influisteringen waarmee hij komt. Het is bekend hoe Luther hieronder geleden heeft. Voor hem was de duivel een zeer reële tegenstander en werkelijkheid. Luther die ervoer hem soms als bijna lijfelijk aanwezig. En we horen hem wel eens zeggen, ga weg, duivel. We zagen al dat de boze Gods woord in twijfel trekt. Dat doet hij bijvoorbeeld door ons te herinneren aan onze zonden. Volgens Luther is de duivel er een meester in om van een luis een kameel te maken. En iemand met de allerkleinste en zelfs met ingebeelde zonden te plagen. Hij wil ons laten geloven dat God zondaren haat. Of dat onze zonden te groot zijn om vergeven te worden. En soms haalt de boze steeds een bepaalde zonde naar voren. Weet je nog? Toen in je jonge jaren. Wat heb je toen gedaan? Toen wilde je niks meer met de Heere te maken hebben. Zie je wel, denk je dat de Heere dat kan vergeven? Natuurlijk spreekt op zo'n moment ook de stem van ons geweten. Maar de duivel die weet er handig op in te praten. En dan op zo'n wijze dat ons de hoop op vergeving wordt ontnomen. Ik denk nog even aan Luther. De zwaarste bestrijding is voor Luther geweest dat de Satan hem trachtte wijs te maken dat hij geen uitverkorene was. Misschien heel herkenbaar. Wat kan de boze ons benauwen door een vertekend beeld van de verkiezing te geven, zodat het zicht op Christus wordt belemmerd. Iemand vraagt, hoe onderkennen we zijn aanvallen, dominee? Om daar in één zin om te antwoorden, als we op onszelf worden teruggeworpen, in plaats van op de beloften van het evangelie. Er is een hemelsbreed verschil tussen het werk van de Heilige Geest en het werk van de Satan. De Geest die drijft ons altijd naar de Heere uit, zodat we als een verlorene in onszelf, in de armen van Christus terechtkomen of aan zijn voeten, terwijl de boze ons bij hem vandaan trekt. Om nog wat te noemen, de duivel verhindert het evangelisatie en het zendingswerk. We zien dat al in de Bijbel. De Satan belette Paulus opnieuw naar Thessalonica te gaan. En ik las tijdens de voorbereiding voorbeelden van kinderevangelisatie, wat niet wilde lukken. Ik las over ruzie in een zendingsteam. Al die dingen gebruikte Satan, opdat het woord niet zijn loop hebben. En hoe daartegen te strijden en beschermd te worden. Ik heb al wat dingen aangegeven. Als we beseffen het grote gevaar waarin we verkeren en de noodzaak van de wapenrusting Gods om staande te kunnen blijven. Paulus die zegt, opdat gij kunt staan. Staande kunt blijven tegenover zijn leugenachtige methodes. In eigen kracht is het onmogelijk. Eigen wapens schieten in die strijd volstrekt tekort. Alleen Gods wapenrusting is toereikend. Gemeente, hebben we dat geleerd? Hebben we die wapenrusting aan. In het diepe besef, wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. O, wat een genade. Dat de Heere in de geestelijke strijd ons niet terugwerpt op onszelf. Maar vanuit de hemel zijn wapenrusting toereikt. Hoewel heel de periode waarin deze strijd woedt aangeduid kan worden als de boze dag, zijn er ook situaties en periodes waarin de Satan in het bijzonder tekeer gaat tegen Gods gemeente en tegen Gods kinderen. Om in die boze dag, die moeilijke dag, staande te blijven, is niet alleen die gehele wapenrusting nodig. Maar moet een christen er ook zorg voor dragen dat hij, zo staat er, alles verricht. Dat betekent allereerst dat zijn wapenrusting op orde dient te zijn. Maar vervolgens dat hij de wapens vaardig en met inzet van zijn hele persoon kan hanteren. Onze kanttekeningen zeggen zo mooi: we hebben alles te doen hetgeen ons in deze strijd te doen staat tot overwinning van deze vijanden. Gode zij dank. Als we niet meer leven in het rijk van de duisternis, als we geen onderdanen meer zijn van de vorst der duisternis. In Efeze 6 wordt de wapenrusting genoemd. En ik wil daar nu niet uitgebreid op ingaan. Ik wil een aantal wapens noemen en een heel belangrijk wapen in de strijd tegen de boze. Dat is het woord. Hoe heeft Christus de verzoeking doorstaan? Door steeds te herhalen, er staat geschreven. Jongelui, wat is er belangrijk om thuis te zijn in het woord. En laten we maar meebidden met Psalm 119. Of God onze gang en treden vast wil maken in zijn woord. Gelukkig wie zich als het ware ingraaft in het woord. Zoals een soldaat zich verschanst in een loopgraaf. Het woord heet niet voor niets het zwaard des geestes. Een ander wapen is het geloof. Petrus geeft aan dat we de duivel weerstand kunnen bieden als we staan in het geloof. Het geloof aan een gave Gods is. In het levende geloof. Dat uit de Heilige Geest is. En dat zich vastklemt, zoals we vanmorgen hebben gehoord, aan de Heere en zijn woord, zijn belofte. Dit geloof wordt door Paulus een schild genoemd. Waarmee we al, niet één uitgezonderd, al de vurige pijlen van de boze kunnen uitblussen. Geliefden, leven we uit dat geloof, wordt het door ons beoefend. Want dan zullen we stand houden te midden van alle aanvallen die de boze samen met zijn engelen uitvoert. Nee, niet omdat dat geloof zo stevig is. Maar omdat God, op wie het geloof zich richt, sterker is dan alle duivels bij elkaar. En een ander heel belangrijk wapen, dat is het gebed. Paulus of Petrus roept ons op om nuchter te zijn en te waken, juist vanwege die briesende leeuw. En daarbij gaat het om een waken in de gebeden. De boze bijt zich als een terrier aan de gelovigen vast. We schudden hem niet zelf van ons af. Hij is alleen van ons af te bidden. En daarbij mogen we pleiten op op de woorden van de Heer Jezus, op zijn eigen voorbeden, waardoor Petrus eenmaal is vastgehouden in de nacht van de verloochening. Simon, Simon, de Satan heeft uw lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Het laatste wapen dat ik hier wil noemen is het zingen. Kijk daar misschien een beetje van op. Als je de aanvallen van de Satan ervaart. Luther heeft ons geleerd en het ook voorgedaan. Wie zingt, bidt dubbel. En waar gezongen wordt, is voor de Satan geen plaats. Het moet dan natuurlijk wel gaan om het zingen van psalmen, van geestelijke liederen. Daar is de duivel allergisch voor. Hij kan er niet tegen als de Heere wordt groot gemaakt. Dat zingen jaagt de boze op de vlucht. En wat kunnen we opgebeurd en vertroost worden als we onze toevlucht nemen, bijvoorbeeld tot een psalm. Maar ik moet nog op iets wijzen. En dat is wel het allerbelangrijkste in de strijd. En dat is die andere leeuw. De Satan kan tekeer gaan als een briesende leeuw. Maar er is nog een andere leeuw met een hoofdletter. De leeuw uit Juda's stam. De Heer Jezus Christus. De leeuw die overwonnen heeft doordat hij het lam is geworden. Het gaat op de eindoverwinning aan. Zalig wie deze leeuw uit Juda's stam heeft nodig en lief gekregen. Zalig wie in zijn genade schuilen mag, want die is veilig tegen het woeden van de boze en zijn aanhangers. Treffend dat we op een van de laatste bladzijden van de Bijbel lezen dat de duivel in de poel van vuur en zulver geworpen zal worden. Gemeente, dan zal de strijd tussen licht en duisternis voorbij zijn. Dan zullen alle boze engelen verdwenen zijn, inclusief de boze, als hun aanvoerder. Alleen de getrouwe engelen zullen er zijn die als een hemelse hofhouding de drie enige God met die verloste scharen tot in alle eeuwigheid zullen groot maken. Zullen we erbij zijn bij die scharen die niemand tellen kan. Ja, als we thuis gehaald worden, dan zijn we de strijd te boven, de strijd tegen de boze, tegen de wereld en ons eigen zondige vlees. Gemeente, zullen we erbij zijn. Ja, dan zijn we hier op aarde van koning veranderd. Want dan zit niet meer de vader der leugen op de troon van ons leven. Dan volgen we niet meer wat de duivel ons influistert. Maar daar zit koning Jezus op de troon en dan is het ons gebed. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Verlos me van de boze. En dat alleen om Christus wil, die nu een volkomen overwinning heeft behaald en zijn volk de zegen schenkt. Uit genade. Amen. Gemeente, zingen we uit het gebedesseren achter de psalmen het 7e en het 8e vers. Het gebedesseren achter de psalmen en daarvan het 7e vers leidt ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des bozen machten, versen 7 en 8 uit het gebed des Heren.